onze gast van vandaag. Interessant om te horen hoe je begint als ondernemer zonder te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je marktonderzoek doen door middel van bestellingen te plaatsen bij concurrenten om te kijken of er vraag is vanuit de markt voor je product. Hoe je naast je baan personeel hebt in dienst en een omzet realiseert van 3 miljoen. Heb jij ambities in de e-commerce en ben je continu plannen aan het maken om een bedrijf te beginnen? Dan is deze podcast absoluut een aanrader. Niet te veel nadenken, maar gewoon doen. Dat is zijn mentaliteit en kijk waar het hem heeft gebracht. Ik heb het over niemand minder dan Kemal Tash.
Yes, Kemal, leuk dat je er bent, man. Welkom.
Dankjewel.
Bij WeMessage.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is mij genoegen om hier aanwezig te zijn bij jullie.
Ja, het is heel wederzijds. Zeker, ja. Leuk dat je er bent. Ik denk ook goed voor de luisteraars om even mee te nemen wie je bent, wat je doet, Kemal.
Yes.
Voor ons ben je een bekende, maar voor de luisteraars...
denk het ook.
Ja. Dus, en ik ben vooral geïnteresseerd en daar gaan we je vandaag denk ik meenemen. Het verhaal voordat je ondernemer bent geworden. Hoe je ondernemer bent geworden, wat je allemaal hebt meegemaakt en waar je nu staat. Yes. Dus laten we vooral beginnen.
Vertel eens wie je bent, denk ik.
Waar ben je gestart?
Yes. Nou, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Kemal Tash, 35 jaar. Geboren en getogen in Amsterdam. Ouders van Turkse afkomst. Ik heb zelf HAVO gedaan. Mm-hmm. Volgens HBO, bedrijfskundige informatica. En na mijn afronding van mijn opleiding heb ik gewerkt bij de ABN AMRO. In een financiële tak.
Oké. Nadat je je opleiding hebt afgerond.
Ja.
En waarom heb je bedrijfskunde gedaan, Kemal? Hoe is die keuze? Hoe heeft dat plaatsgevonden?
Nou, goeie vraag. Wij zijn thuis 4 jongens, dus 4 broers.
Oké. Okay.
En mijn oudere broers die hebben zelf ook informatica gedaan. En van jongs af aan heb ik dat wel meegekregen. Ik wel goed met computers, ICT. Dat vond ik wel interessant en dat was voor mij de reden om te kiezen om een bedrijfskunde informatica opleiding te gaan kiezen.
IT was toen hot, hè? Nog steeds trouwens.
Het is nog steeds en ik heb het gewoon meegekregen van mijn broers. Is altijd gewild, ICT. En dat was in die tijd voor ouders belangrijk als de kinderen een richting kiezen die dan duurzaam is en altijd garantie op een baan. En dat was voor mij de keuze dan van, kies ik voor een ICT opleiding.
Ja.
Het was niet echt een... echt technische opleiding, maar een beetje tussenin. Dus en bedrijfskunde en informatica.
Mm-hmm.
Maar goed, uiteindelijk heb ik die afgerond. En ben ik als business intelligence ontwikkelaar begonnen bij Fortis ASR ABN AMRO.
Okay.
En ik heb daar 5 jaar gewerkt. En Fortis ASR heb ik gekozen om in Amsterdam een baan te zoeken. En dat was bij de ING. Ik vond ING altijd een interessante werkgever om te werken. Ze kwam altijd hoog op de lijst.
Terwijl je bij ABN zat, vond je ING interessant?
Ja, ik had altijd een... ING is ook mijn huisbank. Ik had altijd wel een band met ING. Dat komt misschien ook van mijn ouders. Ze zat ook bij ING. Maar ik heb altijd een bepaalde band gehad met ING. En ze kwam ook altijd hoog in de top werkgeversbedrijven. Dus ik vond het altijd wel interessant om daar in de keuken te kijken.
Mm-hmm.
En ik heb toen ook gekozen om bij ING nog een carrière te doen.
Ja.
En ik heb daar 3 jaar ook als business intelligence gezeten, maar meer aan de voorkant, dus meer aan de rapportagekant.
Oké, maar je hebt dus bij ABN heb je ervaring opgedaan, 5 jaar lang.
Ja.
En vervolgens stap je naar ING.
Ja, dus bij Fortis ASR was het meer de achterkant van business intelligence. Dus meer ontwikkelen, data warehouse, ontwikkelen, een beetje technisch. En bij ING was het meer de voorkant. Dus met managers zitten, een MT zitten, analyses uitvoeren.
Ja.
Dus zeg maar de bronkant, dus de datakant eruit halen. En vanuit daar rapportages maken en analyses gooien en advies geven aan de managers.
Heb je die keuze bewust gemaakt? Dus om eerst de achterkant en dan de voorkant te leren kennen?
Nee, het is gewoon
zo is het gaan.
Zo is het gelopen, ja. Okay. Maar ik vond het, toen ik de achterkant aan het doen was, toen vond ik het wel interessant ook om ook aan de voorkant ook wat ervaring op te doen.
Ja.
Dus toevallig is het zo gelopen. En dat trok me op dat moment meer aan, omdat ik natuurlijk van de achterkant al best wel doorontwikkeld was,
ja.
was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Oké, okay. En dan zit je 3 jaar bij ING.
Ja.
Maak je dat ook mee? Wat ja. is een leukere periode geweest, ABN of ING? Eerlijk wezen.
Sorry?
Wat is een leukere periode voor je geweest, ABN of ING?
ING.
Ja, wel.
ING vond ik wel...
Wat trok ING je dan toen je bij ABN werkte aan?
ABN vond ik wat... ja, het was echt... Ik noem het nu ABN, maar het was eigenlijk Fortis ASR. Mm-hmm. En toen is het zeg maar... door die bankencrisis is het zeg maar gesplitst naar ASR Verzekering en ABN AMRO.
Ja.
Maar ik zat voornamelijk bij het verzekeringsgedeelte, ASR Verzekeringen. En ik vond dat het ja, wat logger eigenlijk. En ja, bij de ING vond ik wel wat dynamischer, weet je. Het was een interessante organisatie en wat frisser had ik het idee.
Oké, okay, oké. Okay. Ja, en dat is, achteraf is dat ook zo gebleken?
Ja,
okay.
Ja absoluut.
En toen 3 jaar heb je daar gezeten, zeg ja. je? Ben je daar tijdens die periode ook begonnen voor jezelf? Of is dat nee. later gekomen?
Nee, het is eigenlijk daar tussen gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, los daarvan, als ik kan vertellen over mijn ondernemers... startperiode, laat ik zo zeggen. Mm-hmm. Ik was van jongs af aan altijd wel ondernemend. Zoals in de periode van HAVO. Ik was natuurlijk heel goed met computers en software. En ik was bekend met het downloaden daarvan. Toen dat op dat moment best wel... niet echt, hoe moet ik zeggen, bekend was, algemeen bekend was.
Ja.
Toen was ik daar wel best wel goed in om de software te vinden, de spelletjes, de navigatiesoftware of dat soort dingen. En dat was voor mij het begin van het ondernemen, laat ik zo zeggen. Want ik ging het allemaal downloaden, op cd zetten en dan ging ik het zo verspreiden om me heen.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk begonnen met het ondernemen. En volgens ook met kleding naar eigenlijk gekomen, want ik zag al die jongeren die houden van dure kleding, designermerken en dat was best wel prijzig.
Ja.
En toen ben ik ook daar in aanraking mee gekomen. Ook replica kleding, bijvoorbeeld uit China, via Alibaba, via AliExpress.
Ja.
En dat was mijn eerste beginperiode, maar het was natuurlijk niet een duurzame... het waren niet duurzame producten,
nee.
software en kleding.
Nee.
Het was niet helemaal, het was een beetje grijs gebied. Dus ik was altijd wel op zoek naar iets duurzamers. En in 2011, dus toen ik nog bij Fortis ASR Verzekering zat, had ik mijn eerste huis gekocht.
Mm-hmm. Hoe oud was je toen?
Toen was ik, ik denk 25.
Dat is wel grappig, want we hebben een collega, Jermaine, heeft ook bij ABN gewerkt. En volgens mij, als je bij de bank werkt, zeg maar...
Oh, hij had ook zin,
ja,
om een huis te kopen.
Om een huis te kopen. Wordt een soort van gedwongen. Is dat zo? Is dat door de collega's of door je werk?
Nou, ik krijg gewoon hypotheekrentekorting. Ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar... het is inderdaad aantrekkelijk om, om een huis te kopen... omdat je best wel veel korting krijgt op een hypotheekrente. En ja, ik was toen wel ook op zoek naar een stap om op mezelf te wonen en... En toen ik natuurlijk ook korting kreeg, was voor mij de stap snel genomen om een huis te kopen.
Ja.
Dus nadat ik die huis had gekocht, moest ik hem natuurlijk verbouwen. En dat was voor mij de eerste moment waarmee ik aanraking gekomen met LED-verlichting, waar we het zo gewoon over hebben.
Mm-hmm.
En nou, iemand, tenminste een van mijn broers, die zat ook in het online e-commerce.
Die zat er al in?
Die zat er al in, maar, maar een ander product.
Andere product.
En, maar goed, hij had me al een beetje geïnformeerd en warm gemaakt van...
Ja.
Als je iets wilt doen, doe het online. Je hebt geen winkel nodig. Je kan snel beginnen.
Ja.
Het enige wat je nodig hebt, is een interessant product. Dus ik was al een beetje aan het zoeken. En toen ik met dat product tegenkwam, dacht ik van... Hey, toen ging er een lampje branden.
Ja.
Dacht van, hey, dit is wel misschien iets interessants.
Let lichtje branden.
Letterlijk een lampje branden.
Ja, dat was dus echt het moment geweest waarbij ik die stap heb genomen.
Oké, okay. En je komt uit een gezin van nou, jullie zijn met 4 broers en jij bent de jongste?
Nou, ik heb nog een jongere broertje.
Oké, okay, ja. Oké. Okay. En je oudere broer, de oudste broer, die had al iets in de e-commerce had lopen.
Ja,
okay.
Ja, nog steeds.
Nog steeds. Oké, okay, een soort concurrent van elkaar. Daar komen we straks al op, denk
ik. Nu inmiddels wel, ja. Maar toen ik dus net met het idee kwam van, hey, ik ga LED-verlichting verkopen via internet. Dus toen dat lampje bij mij ging branden, ging ik gelijk naar hem toe. Ik zei van, hey, ik heb echt een gaaf idee. Ik ga verlichting kopen, of verlichting verkopen via internet. En gat in de markt deed dat. En toen kwam hij gelijk al met de reeks van, ah, dat is geen goed idee. Er zijn al zoveel bedrijven die het al verkopen en gaat niet lukken of gaat niet worden. Dat. Dus het heeft me een beetje gedemotiveerd. Maar ik geloofde er wel in.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel gewoon, ik ben gewoon wel doorgegaan. Ondanks dat hij mij zo niet echt positief had verwelkomd.
Ja.
Toen ben ik gewoon begonnen.
Ja, ja, het grappige is, je komt uit een gezin met vier broers die allemaal IT hebben gedaan.
Klopt.
Dat is ook de reden waarom jij IT doet.
Klopt.
Dus hij motiveert jou om IT te doen.
Ja.
En vervolgens, wanneer jij met een idee komt, zeg maar, zegt hij, ja, doe maar niet.
Ja, ja. Ja, ik denk dat hij niet echt... hij was misschien...
Voorzichtig.
Voorzichtig, weet je. Van, goed over nadenken. En weet je, ik weet het niet, dit, dat. Dus hij was niet heel enthousiast, laat ik het zo zeggen.
Ik denk ook met de reden, je bent zijn broertje.
Ja.
Ja, hij beschermt je.
Ja.
Dat is denk ik ook de achterliggende gedachte.
Ook, ja, absoluut.
Om jou gewoon in bescherming te nemen.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ABN. En tijdens je Fortis-periode heb jij dus je huis gekocht. En ben je in aanraking gekomen met licht. En toen is het gaan spelen. Dat, okay.
Ja,
welke jaar was dat?
Dat was in 2011.
2011,
ja,
oké.
2011, 2012 eigenlijk, ja. In 2011 had ik mijn huis gekocht. Toen was ik met idee. En 2012 ben ik begonnen.
Mm-hmm.
Het was toen heel kleinschalig. Marktplaats was op dit moment de plek om dingen te verkopen.
Ja.
En ik had dat product dus in handen. Het was gewoon eigenlijk een stripje die je met een afstandsbediening van kleur kan veranderen. Waar het nog steeds wordt verkocht. Dus ik kende het product. En ik dacht van, gewoon even op Marktplaats kijken of er animo voor is. Het was niet mijn idee om te zijn waar ik nu sta, maar het was meer van een hobby om extra zakgeldje aan te verdienen. Bijverdienen om leuke dingen mee te doen of vaker op vakantie en wel de designerskleding kopen die je die kan dragen.
Geen replica's meer.
Dus het was meer dat idee van laat ik iets erbij doen, weet je. Ik ben niet iemand die stil blijft staan en alleen van loondienst doorgaat. Dus dat was meer het idee.
Oké. Okay. En dan start je, maar je bent ook in dienst.
Ja.
En dat is dan in 2011 is dat en vervolgens zet je een shop op. Als je onze luisteraars kan meenemen in het hele e-commerce verhaal. Wat is de eerste stap die je hebt genomen?
Nou, de eerste stap die ik heb genomen is voordat ik ook überhaupt een leverancier had of wist wat ik ging verkopen, ging ik gewoon op Marktplaats advertenties plaatsen van het product.
Mm-hmm.
Wat ik dacht dat ik dat zou verkopen. Puur om te kijken of er animo voor was. Dus ik heb gewoon, het is gewoon gratis om advertenties te plaatsen. Je verliest er niks mee. Kost je ook niks. Dus ik ben gewoon begonnen met het plaatsen van advertenties op Marktplaats. En gekeken ook van wat er allemaal op zat.
Mm-hmm.
Dus ik heb die advertenties geplaatst puur om te kijken van krijg ik reacties erop.
Ja.
Van is er animo voor het product.
Mm-hmm.
Daarnaast heb ik ook gewoon testbestellingen geplaatst bij bestaande ledbedrijven op dat moment. Met een tussenpost van een week. Dus gewoon bestelling plaatsen, vooruitbetaling kiezen en dan een week later weer een bestelling plaatsen. En dan kijken van tussen de bestelnummers hoeveel bestellingen ze per week krijgen. En dat geeft mij een indicatie van per week hebben ze dus bijvoorbeeld 100 bestellingen gehad.
Ja.
Dan ga ik berekenen, gemiddelde orderwaarde is misschien €100 en dat is een aardige bedrag dat ze binnenkrijgen.
Dat is wel interessant.
Dus dat was eigenlijk mijn soort marktonderzoek.
Ja. Meetmoment. Maar
meetmoment.
Hoe ben je op dat idee gekomen om dat te doen?
Ja, dat was gewoon puur idee van, dit kan ik op deze manier doen.
Slim.
Ja, ik was wel wat bekender met Marktplaats. Dus ik heb in het verleden wel met Marktplaats ook die dingen verkocht.
Ja.
Dus Marktplaats voor mij is de platform waar ik op kon.
Mm-hmm.
Dus wat bij me opkwam om iets erop te zetten. Maar gewoon dit marktonderzoek is bij mij gewoon naar binnen gekomen. Laat ik het zo doen.
Ja, interessant.
En ik kreeg dus heel veel vragen van potentiële klanten om het product te kopen. En ik had het product natuurlijk helemaal niet. Ik had niet eens een leverancier.
Wat zei je? We zijn uitverkocht.
Inderdaad, ik zei inderdaad, het product is zo populair. Het is uitverkocht, maar het is een bestelling. Het is een backorder.
Ja.
En binnen 4 weken tot 6 weken heb ik het product weer binnen. En dan neem ik contact op. Dus ik zet die naam op een lijst. En toen ben ik gewoon als een gek op zoek gegaan naar een leverancier.
Had je op dat moment veel concurrentie in die markt?
Tenminste, ik vond het wel meevallen. Het is nu veel meer, maar op dat moment vond ik het wel meevallen. Je kon ze op 1 of 2 handen wel tellen.
Okay. Maar je broer vond het wel veel.
Sorry?
Je broer, die vond het wel veel.
Blijkbaar wel, ja.
Maar als je kijkt naar de vraag, dus je hebt op Marktplaats heb je die spullen gezet, heb je een paar weken heb je getest, er komen bestellingen binnen.
Ja.
En toen ben je op zoek gegaan naar een leverancier.
Klopt.
Hoe gaat dat in zijn werking?
Ja, ik was natuurlijk al bekend met het vinden van leveranciers, in ieder geval dat, die proces. Mm-hmm. Want ik had in het verleden ook al replica kleding gekocht in het buitenland, in China. Dus ik wist wel waar ik moest zoeken. En Alibaba was op dit moment ook een opkomend platform om leveranciers te zoeken. En ik was gewoon gelijk van bewust van oké, ik moet direct bij de bron kopen. Dus niet in Nederland bij een distributeur of een tussenhandelaar. Maar ik ging gewoon gelijk naar de fabriek toe. Ja. Dus via Alibaba dan. En daar ging ik gewoon op zoek naar potentiële leveranciers om het product te leveren.
Mm-hmm. Ben je het echt naartoe geweest?
Of? Nee, online. Ben ik er toe geweest.
Online journey
naar China toe. En toen heb ik gewoon offertes gevraagd en al snel potentiële leveranciers gevonden.
Maar dit was tijdens je huidige baan bij
klopt,
Fortis. Dus
klopt.
Hoeveel uur zat er toen al in?
Je kan het zo zien als in het begin natuurlijk ben je overdag aan het werk in loondienst. En in de avond dan ben je hiermee bezig. Op zoek naar leveranciers en bestellingen plaatsen in China. En het opzetten van het bedrijf. Dus het kost je dus inderdaad echt bijna 2 fulltime banen op dat moment.
Ja,
dus de eerste 3 jaar dus van mijn eigen onderneming heb ik eigenlijk 2 fulltime banen gehad in de eerste 3 jaar. In de eerste 3 jaar, ja.
Ja, en even dat stukje naar het zoeken van een leverancier.
Ja.
Je vindt iemand.
Ja.
En toen?
Je komt dan gelijk in contact. Dan is het heel moeilijk natuurlijk op afstand om iemand te beoordelen of ze, of ze echt een leverancier zijn of een tussenpersoon. Het is natuurlijk op afstand moeilijk te beoordelen. Mm-hmm. Dus dat is best wel lastig. Dus dat gaat vaak in goed vertrouwen. Maar goed, mm-hmm. Ik had vaker al met die Chinese zaken gedaan. En mm-hmm. Ik heb in het afgelopen jaar gemerkt dat ze best wel betrouwbaar zijn. Alleen het product dat je geleverd krijgt, dat moet je wel duidelijke afspraken mee maken. Dat heb ik wel geleerd. Dus ik heb een paar potentiële bedrijven gevonden die mij konden leveren. En ik heb toen de risico genomen om €1000 over te maken en de eerste partij producten te bestellen.
En dan hebben we het over risico van €1000. Daar lach je niet om, hè? Ik zie een grote grijns op je gezicht.
Ja, op dat moment was het best wel een aardig bedrag. En,
zeker.
Ik was niet ook. Veel mensen durven misschien niet zo'n risico te nemen. Of het is niet een groot bedrag achteraf gezien.
Mm-hmm.
Ik had het ook niet. Ik zou het ook niet erg vinden als ik het niet zou krijgen of zo. Dus ik heb gewoon die stap genomen om gewoon €1000 over te maken. En producten te bestellen die ik zou verkopen.
Ja, maar dat was denk ik ook waarom je nu ook succesvol bent. Je durft op dat moment, wat nu misschien helemaal geen risico voor jou is.
Nee.
Voor heel veel misschien niet. Maar je bent op dat moment jong. Je wil iets ondernemen en je gaat een risico nemen.
Ja.
En die stap die je neemt, dat zorgt ervoor dat je natuurlijk nu bent waar je nu staat natuurlijk.
Absoluut, ja. Ik denk dat in dat risico nemen een van de eigenschappen zijn van het ondernemen. Maar ook een stap nemen. Dus inderdaad niet afwachten zijn, maar gewoon echt een stap nemen. Dat is al het begin, weet je. Ik bedoel, je kan heel lang wachten of heel lang onderzoek doen of alle voor- en nadelen tegen elkaar opwegen. Maar je kan ook gewoon beginnen, weet je. Ja. En dan zie je wel waar je uitkomt. En dat is meer hoe ik ben. Ik begin gewoon met de journey. Ik neem de stap. En dan als ik tegen dingen aanloop, dan kijk ik wel hoe ik het ga oplossen. Zo zit ik erin. En dat is wel een van de eigenschappen van ondernemen, denk ik. Risico nemen.
Ja, dat is wel mooi. Maar als je dat nu aan iemand met een idee gaat vertellen van jongen, doe het.
Ja.
In plaats van te plannen en te onderzoeken of markt. Weet je, doe het gewoon. Je hebt een leuk idee. Ga er gewoon voor.
Ja.
Dan hebben ze zoiets van, nou, je hebt makkelijk praten. Weet je, je hebt al een onderneming staan. Nee, niet 1, niet 2, niet 3.
Ja.
Bij jou loopt het al, dus...
Ja, maar kijk, heel veel mensen denken dat het in één keer echt helemaal strak moet zijn en alles moet kloppen en alle rollen verdeeld moeten zijn en foutloos moet gaan. Weet je moet gewoon klein beginnen, kleine stappen maken. En weet je, ik ben ook maar net met €1000 begonnen en via Marktplaats zonder enige kennis met verlichting of elektronica of e-commerce ervaring of überhaupt ondernemerservaring. Ik heb gewoon een stap genomen omdat ik ergens in geloofde.
Ja.
En ik had er vertrouwen in. En daar begint het mee, weet je. Ja. En veel mensen denken dat alles gewoon helemaal strak moet zijn. En alles al goed voor, weet je. Dat hoeft niet,
nee.
Weet je. En
nee.
Je gaat vast tegen dingen aanlopen 100%. En heel veel problemen zien. Dus daar ben ik ook gewoon tegen aangekomen. Met heel veel dingen die ik ook niet had verwacht. Maar goed, dat is het ondernemen.
Juist.
Dus oplossen. Maar je bent als ondernemer nooit klaar. Al heb je het perfect, nooit. Of denk je dat je het perfect hebt.
Nee, nog steeds
je
niet.
Je bent nu 8 jaar verder, 9 jaar verder.
Jaar.
Je hebt nog steeds dingen waar je aan werkt natuurlijk.
100%.
Dus gewoon
genoeg. Genoeg
en,
dingen.
Genoeg.
Maar dat stukje, oké. Ja. Je hebt dus 1000 euro geïnvesteerd.
Ja.
Vervolgens komt de levering binnen.
Precies.
En je hebt dan denk ik net zo'n groot smile als wat je nu hebt. Heb je ook, want ja, je levering is binnen.
Ja.
En dan?
Ja, de eerste levering waren inderdaad er binnen. En het zijn een paar leveringen geweest. Maar je komt ook tegen dingen aan van, dit is niet helemaal handig wat ik heb besteld. Want ja, dit is niet, bijvoorbeeld, werkt niet met elkaar. Het is niet compatible of het is niet handig, weet je. Mm. Dus zo loop je wel risico's dat je verkeerde dingen bestelt. Want je hebt helemaal geen ervaring. Maar los daarvan, je krijgt sets binnen. Denk je van, oké, dan ging ik gewoon bij concurrenten kijken die het op dat moment al verkochten. Van, hoe ziet zo'n product eruit of hoe wordt dat samengesteld? Wat leveren ze meestal bij? Wat zijn gerelateerde producten en hoe gebruik je het? Weet je? Het is natuurlijk wel elektronica wat je verkoopt. Je hebt stroom nodig, je hebt voeding nodig. Dus daar zit best wel een gedachte achter.
Heb je ook besteld bij concurrenten?
Op dat moment niet, nee. Tenminste, mijn eerste bestelling was wel bij eBay, gewoon uit Duitsland. Dus ik heb wel ik ben zo wel in aanraking gekomen met het product.
Mm-hmm. En dat was voor je eigen woning?
Voor mijn eigen woning, inderdaad. En toen wist ik van, dat is het zo, dus blijkbaar zo in elkaar. En toen heb ik gewoon bij concurrent gekeken van, wat verkopen ze precies en hoe zit het er precies in elkaar en wat heb je precies nodig?
Mm-hmm.
En toen heb ik dat allemaal als sets of als producten gewoon kant-en-klaar aangeboden. En het waren toen meestal wel wat logge bedrijven die het aanboden en was best wel ingewikkeld en technisch. En ik heb het gewoon makkelijker gemaakt voor de klant om het te bestellen of te begrijpen. Dus, want voor mij was het ook een onbekend terrein. Dus om het te begrijpen moest ik het gewoon simpel uitleggen.
Ja.
En zo heb ik het gewoon een beetje verpakt en aangeboden aan de klanten. En mijn eerste product heb ik dus verkocht. Dus de eerste bestelling ging allemaal via Marktplaats. Alleen via Marktplaats verkocht. Dus die 1000 euro die ging bijna op. En dan de volgende was, dan had ik gewoon een beetje marge. En kon ik gewoon 2000 euro. En van de 2000 euro weer verder 4000 euro. En zo ging het steeds verder.
En tot hoe lang, dus tot welke periode heb je via Marktplaats verkocht voordat je je eerste shop hebt gerealiseerd? Ja,
ik was uit mijn hoofd in september 2012 begonnen. En de eerste maanden was het inderdaad via Marktplaats.
Mm-hmm.
Ik denk dat het eind van het jaar achter ben gekomen van al die handmatige dingen die ik nu doe. Dus via Marktplaats de bestelling binnenkrijg via e-mail. En dat moet ik weer in een Excel'tje zetten. En dan zo'n soort factuurtje-achtig iets maken. En dan kost best wel veel administratief werk. Ik dacht van, dat is niet zo handig. Dus laat ik kijken hoe ik het geautomatiseerd kan krijgen. En toen kwam ik dus met een webwinkel optie achter dat ik het op die manier kan neerzetten. En eind van 2012 dus heb ik gewoon gekeken van, hoe kan ik het in een webwinkel gieten?
Mm-hmm. En hoeveel bestellingen had je toen, eind 2012, ongeveer per dag?
Of per week? 10, 15, 20.
Per week, zeg maar. Of per dag. Oké,
okay.
Daar zat je al op die aantallen.
Het ging aardig snel.
Het ging heel snel. Maar je werkte nog steeds, je durfde nog steeds niet de risico te nemen om je baan op te zeggen. Hoe moet dat stukje zien?
Ja, achteraf gezien moest ik veel eerder natuurlijk stoppen.
Achteraf?
Maar ik vond gewoon het gemak, denk ik. Ik had dus gewoon zekerheid dat ik gewoon salaris had.
Ja.
En ik had gelijk ook binnen 3 maanden ook een vriend erbij gevraagd om mij te ondersteunen met deze werkzaamheden. Mm-hmm. Die ik dus niet kon uitvoeren zoals inpakken en klantcontact. Dus ik hoefde er ook niet dagelijks bij aanwezig te zijn. Dus ik kon het wel makkelijk combineren.
Ja.
Dus,
ik snap dat wel. Je hebt je eerste woning heb je gekocht. Weet je wel, je gaat op jezelf wonen, je hebt kosten. Dus dat stukje zekerheid snap ik wel.
Klopt. Ja, ik ben wel ondernemer. Ik neem risico's, maar aan de kant ga ik het wel gewoon goed afwegen van, oké, weet je. Ik ga er wel goed over nadenken. Het is niet zo dat ik zo in het diepe ga springen zonder te nadenken of zo. Dus ik heb het eerste 3 jaar wel gewoon tegelijkertijd gedaan.
Maar dat is wel een periode, want als jij het hebt over een jaar dat je al 10 tot 12 of 15 of 20 bestellingen per dag hebt,
ja.
dan is dat al aardig wat.
Het is een aardig wat, ja. En toch ben laat je... ik het zo zeggen, de moment wanneer ik ben gestopt met mijn loondienst, had ik al een omzet van 3 miljoen per jaar.
Zo. Toen je stopte met je...
Toen ik stopte, ja.
Maar toen was je nog steeds in dienst, je had een omzet.
Klopt.
En hoe ging dat dan met je collega's? En dat ze, die wisten uiteindelijk ook wat je deed natuurlijk.
Tuurlijk. Ja. Ik ben altijd wel gewoon transparant geweest. En ik zei altijd van, ik ben hiermee bezig. En die vond het altijd wel interessant dat ik er mee bezig was. Maar ik kon het wel gewoon goed combineren. En, maar goed, de laatste jaar denk ik bij ASR was toen net gestart met mijn onderneming. En ik merkte van, ik moet elke dag wel snel naar huis gaan om bijvoorbeeld die pakketjes naar het postkantoor te brengen. Want dat deed ik nog steeds zelf. Dus het kostte mij ook veel reistijd om van mijn werk naar huis te gaan. En dat was op mij de moment dus om te gaan kiezen voor een bedrijf in Amsterdam, dus ING.
Ja.
Zodat ik dichter bij mijn bedrijf zat en minder hoefde te reizen.
Ja.
En toen heb ik de stap genomen van ING. En toen heb ik ook al gelijk aangegeven van, ik heb ook nog een eigen bedrijf die ik heb opgezet. Dat was mijn eerste jaar eigenlijk. Dus ik wist niet eens wat er op me af zou komen. Mm-hmm. Maar dat vonden ze wel prima. Veel bedrijven vinden het zelfs prima dat je ook nog met andere dingen bezig bent, ondernemen. Want veel bedrijven zoeken ook een ondernemende werknemer. Dus die ook houdt van proactief zijn of stappen nemen. Dus dat vonden ze ook prima.
Ja. Ja.
Dus daar was ik wel blij mee.
En als je kijkt naar, je wilde wat zeggen, maar als je kijkt naar dat stap dat je neemt en je komt bij ING terecht.
Ja.
En je hebt al wat bestellingen, et cetera, heb je lopen. Je hebt een vriend die jou helpt.
Ja.
Dus het is al aardig een onderneming zeg maar aan het worden.
Ja.
Maar je kiest ervoor om weer in loondienst zeg maar te gaan.
Ja.
En je shop realiseerde je toen? Toen start het al?
Ja, toen start ik inderdaad en ik zal daar nog over meer toelichten, maar dat was dus wat ik in het begin van ons gesprek zei. Van, ik was altijd wel geïnteresseerd om in de keuken bij ING te kijken hoe het er daar uitzag.
Ja.
Maar ook om wat ervaring op te doen, meer ervaring op te doen met het management, organisatie en op dat gebied. Dus het was een beetje dubbelzijdig inderdaad. Ik was inderdaad, ik kon nog gewoon ook op mezelf verder gaan, maar ik heb er inderdaad bewust voor gekozen om nog even de laatste keer nog even bij een bedrijf achter in de keuken te kijken.
Te leren.
Om in ieder geval wat te leren. En achteraf had ik er geen spijt van.
Ja.
Op dat moment ben ik dus ook begonnen om te zoeken naar mogelijkheden om een webwinkel op te zetten. En toen heb ik dat, in de avondtijd heb ik het zelf in elkaar...
Met je IT-ervaring.
Ja. Heb je eerste webwinkel ook zelf opgezet?
Nou, sterker nog, ik heb volgens mij de eerste 10 webwinkels zelf opgezet. Nog steeds? Nog steeds.
Waarom doe je dat?
Ja, het is gewoon mijn passie. Ik vind het gewoon leuk om zoiets op te zetten en in te richten. En dan, kijk, het kost nu best wel veel tijd om bijvoorbeeld producten erop te voegen, categorieën en zo. Maar de eerste opzet, weet je, van de design en de layout en dingen kiezen. Ik heb daar gewoon wel een beetje feeling voor. En ik merk van, ik vind het gewoon leuk. En misschien ook een beetje bang om dat uit handen te geven. Dat het niet helemaal goed gaat als ik het delegeer.
Mm-hmm.
Dus nog steeds doe ik het.
Ja. Ik ben ook bij jou daar in het magazijn geweest. Van, weet ik veel, hoeveel duizend vierkante meter tegenwoordig. Maar zag ik ook verpakkingen liggen waar je ook mee bezig gaat.
Klopt. Ja, ik vind het niet erg. Ik heb in het begin natuurlijk ook alles zelf gedaan. Weet je, logistiek, dus inpakken van de bestellingen. Stellingen vullen, klantservice, met klanten praten. Ik vind het ook nog steeds geen probleem om met klanten in contact te komen, want er zijn best wel interessante informatie kan eruit komen. Maar ik heb in het begin ook zelf online marketing gedaan, dus zoekmachine optimalisatie, advertenties, social media. Dus ik heb met alle onderdelen al zelf ervaring opgedaan. Dus ik ben wel met alle onderdelen ook bekend.
Ja.
En ik vind het niet erg om... Gisteren was ik gewoon ook in het magazijn aan schoonmaken. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het niet erg om werkzaamheden uit te voeren in het magazijn. Of bij de klantservice of bij andere afdelingen.
Nee.
Wanneer was voor jou het moment dat jij... Je hebt nu een enorm magazijn.
Ja.
Wanneer had jij eerste pand of opslag? Ja. Hoe is dat proces gegaan?
Ja... Dus de eerste periode was inderdaad bij mij thuis. Ik had daar een kleine kamer, daar ik natuurlijk een zolderkamer. Die had ik ingericht als een kleine mini-magazijn, was 10 vierkante meter. Ik had daar stellingen neergezet, de producten die ik verkocht, een bureau neergezet met een computerprinter. En dat was dus eigenlijk het hoofdkwartier. En een vriend van mij die was dus daar aan het werk. Ik woonde op twee hoog. En die spullen die binnenkwamen, in het begin was het natuurlijk best wel nog weinig, maar het werd steeds meer. Dus die moest ik steeds naar twee hoog sjouwen. En zonder lift. En op een gegeven moment was mijn woonkamer helemaal vol met dozen uit China. En af en toe kwamen er ook nog klanten langs die per se het product waren afhalen, in plaats van verstuurd te hebben, omdat ze of in de buurt woonden of het nog niet helemaal vertrouwden dat het online goed kwam. En die kwam ook gewoon langs. En op een gegeven moment vond ik het ook niet meer zo professioneel. En ik had ook geen ruimte meer in huis om dozen kwijt te raken. En in 2013, dus een half jaar tot een jaar later, heb ik dus gekeken in de buurt om een bedrijfsruimte te huren. Dus in 2013 heb ik de eerste stap genomen om echt een fysieke locatie te huren.
En je bent dus je shop ben je gestart.
Ja.
En toen had je al een naam verzonnen.
Klopt. Ja, was niet heel creatief. Ik heb toen mijn achternaam en mijn voorletter bedacht. Weet je, Task Trade.
Oké.
Dat was gewoon, dat was de bedrijfsnaam.
Ja.
Maar dat was niet zo erg, want omdat ik natuurlijk online verkoop, was de domeinnaam belangrijker.
Ja.
Dus ik had wel gewoon heel veel domeinnamen geregistreerd die die gewoon potentiële websites konden worden.
Ja.
Dus dat was meer het bekende, dus de domeinnaam.
Nee, via marketplaces, pak Marktplaats bijvoorbeeld, heb je natuurlijk ervaring in dat je spullen verkocht.
Ja.
Maar het lijkt me wel het gevoel dat je eerst de shop hebt gerealiseerd en dat daar de eerste bestelling van binnenkomt.
Ja.
Dat is wel even een...
Dat is wel een moment inderdaad.
Kan je dat nog herinneren?
Ja, zeker. Heel goed, weet je. Ik weet nog van, nu heb ik natuurlijk daar meer ervaring in. Als ik nu een shop begin, dan zorg ik dat bijvoorbeeld de eerste bestelnummer, dat die al begint bij volgens mij, 3525 of zo. Dan komt het nog een beetje
goed over. Ja.
Op dat moment had ik die ervaring niet, dus hebben we gewoon bij één.
Ken je de eerste klant nog of niet?
Ik heb nog steeds niet zoveel kennis met de klanten die ik heb. Maar ik herinner me wel de eerste bestelling en dan zat er inderdaad factuur 1.
Ja.
Bestel nummer 1 en dan begint het inderdaad officieel. Nog iets wat ik wil delen is de eerste 3 jaar, of tenminste de eerste 3 maanden dat ik dus dit was begonnen, had ik ook nog helemaal geen KWK-registratie.
Okay.
Dus ik was ook een beetje in een grijs gebied. En het is ook nooit mijn intentie om echt een officieel iets te beginnen of zo. Maar ik dacht, laat ik gewoon beginnen via Marktplaats.
Ja.
Alleen waarschijnlijk had de concurrent dat snel in de gaten dat er een potentiële concurrent werd geboren.
Ja.
Dus ik kreeg gewoon zo'n bericht van, allemaal leuk en aardig wat je op Marktplaats aan het verkopen bent, maar ik zie dat je geen KWK-nummer hebt. En,
dat kreeg je als bericht?
Dus, ja, dat kreeg ik dus van iemand als bericht. En waarschijnlijk was het een concurrent destijds. En daar schrok ik wel heel erg van hey, shit.
Ja.
Dus ging ik gelijk de volgende dag naar KWK om me te registreren.
Ja, mooi is dat, als je de ins en outs krijgt van een organisatie, hoe het start.
Ja.
Maar als de Belastingdienst meeluistert nu, ik bedoel, het is alweer verjaard. Daar kunnen ze niks meer mee.
Klopt, ik hoop niet dat ze dit luisteren.
Oké, maar je eerste opslag, daar was Murat bij gebleven.
Ja.
Die heb je dus, dat was je eerste stap,
klopt.
2013.
Ja.
Had je toen mensen ook in dienst, behalve je vriend?
Ja, toen ik dus inderdaad ging verhuizen naar de eerste bedrijfspand, had ik dus nog 1 vriend voor me werken.
Mm-hmm.
En toen snel al had ik door van, hij alleen gaat het niet alleen redden, want hij was ook niet communicatief zo sterk, dus om de klantservice goed te bedienen. Ik vond het belangrijk dat er iemand erbij zat die de klant goed te woord kon staan.
Mm-hmm.
Dus ik ging om me heen kijken, bekenden gevraagd om een klantservice medewerker in te vullen. En het liefst ook een dame, dus die zijn wat vriendelijker.
Ja.
En zo begonnen dus de eerste medewerkers binnen te druppelen. Klantservice medewerker en nog een extra hulp voor het magazijn. Dus 2-3 mensen kwamen er inderdaad toen bij.
Ja.
Ja.
En zat je nog steeds bij dezelfde leverancier? Of nee, is dat inmiddels is dat alweer gelijk?
Al snel, toen ik was begonnen met in dat zaak doen met China, had ik al het idee van, hey, ik moet een keer die kant op om echt zelf te kijken van hoe het eruit ziet en wat, met wie ik zaken doe.
Ja.
En ook om beurzen te bezoeken, om potentiële leveranciers tegen te komen. Dus ik ben toen langs gegaan. En
wanneer was je eerste trip?
Volgens mij was het in eind 2013 of 2014 was dat. Ja, best wel snel nog.
Ja.
Ik keek er naar uit. Gewoon, voor het eerst ging ik echt buiten Europa eigenlijk.
Ja.
Helemaal naar Hongkong toen. En ik heb toen een vriend meegevraagd. Het was een soort tripje voor ons. Weet je?
Ja, ja, ja.
En, een leuke tripje. Ja. En toen ben ik in contact gekomen met andere leveranciers. En ik heb ook de leveranciers die ik op dat moment had te bezoeken. En toen kwam ik al snel achter van, hey, ik doe geen zaken op dit moment met echt de leverancier. Het zijn tussenhandelaren die mij die producten leveren. Dus er zit een stapje extra. En dat geeft je ervaring om meer te gaan filteren naar echt de leveranciers waarmee je verder wilt. Want je zoekt kwaliteit, je zoekt een goede product met kwaliteit. Dus op dat in die jaren was ik meer bezig met het selecteren van de juiste leveranciers. Mm. Maar ik had niet één leverancier, maar ik merkte met meerdere leveranciers om mijn risico's ook te dekken. Dus één productgroep met die en een andere productgroep bij die leveranciers. Slim. Zodat ik niet afhankelijk was van één leverancier. Ja. Stel dat ik problemen heb met die leverancier of er gebeurt iets, dan kon ik altijd een plan B hebben.
Ja, slim. En als je terugkijkt, hè? Zou je het anders doen? Zou je in eerste instantie naar China zijn gereisd? Zou dat je advies zijn? Of ga eerst naar China toe? Ga dat eerst onderzoeken om start dan?
Nee. Ik zat nog steeds doen zoals ik toen deed. Dus want online, ja, kan je natuurlijk heel makkelijk de stap nemen. Je hoeft er niet eens voor te zijn. Want kijk, toen had ik natuurlijk meer ervaring. Weet je, ik ken het product. Ik wist wat ik allemaal kocht. Als ik als eerste naar China zou gaan, dan had ik helemaal geen productkennis of informatie of waar ik moest zijn. Dus dat zou best wel een uitdaging kunnen zijn, denk ik. Ja, dus ik had het niet anders gedaan.
Ja. Nou ja, goed. Het is denk ik voor de luisteraars goed om mee te geven van als je toch in dat stukje zit.
Ja.
Als je, want jouw boodschap is eigenlijk heel duidelijk. Begin gewoon.
Ja.
Hè, in plaats van, dus als iemand dan zoiets zegt, ja, ik moet eerst naar China gaan, doe dat nou niet. Je kan online ook naar China gaan, dat is wat je zegt.
Ja, je kan nog steeds naar China gaan. Het is natuurlijk wel een aardige kosten plaatje die
gaat tegenkomen. Als je 3 miljoen omzet hebt en je kan dan met je vriendje een tripje doen, dan kan je dat doen.
Dan is het makkelijker. Nee, maar ik denk dat je nog steeds wel daarheen kan gaan. Om een beetje, als je bijvoorbeeld geen idee hebt wat je wilt gaan doen, inspiratie opdoen of gewoon naar beurzen langs gaan. Om te kijken van, hey, wat voor producten zijn in de markt of wat kan ik misschien verkopen. Maar je kan hetzelfde ook tegenwoordig online doen. Dan heb je het dan heb je de snelste stappen eigenlijk. Want je hoeft helemaal geen kosten uit te geven. En dat is ook mogelijk. Het staat natuurlijk wel andere inzicht, maar het kan.
Oké. En dan je hebt je eerste pand, je hebt je eerste werknemers eigenlijk. En je neemt afscheid van ING.
Nog niet.
Nog niet?
Nee.
Oké.
Afscheid van ING deed ik bij mijn volgende verhuizing. Ja, dat was het.
Van het pand.
Waar je
pand,
nu zit?
Ja, dat was 100 vierkante meter. Daar heb ik nog een jaar gezeten en toen was het al snel helemaal gevuld. Mm-hmm. En toen ben ik gegaan naar de volgende pand aan de overkant. Die was 3 keer zo groter.
Maar wacht even, hoeveel medewerkers heb je dan op dat moment?
Volgens mij 5 à 6 medewerkers.
5 à 6 en je bent in loondienst bij ING.
Klopt.
Hoe gaat dat dan? Wat zeggen ze dan? Wat zeggen je werknemers tegen je?
Ja, kijk, ik had toevallig iemand daar bij ING leren kennen die op zoek was naar iets anders. En die kon het voor mij dagelijks een beetje managen.
Okay.
Ik werkte 4 dagen bij ING, dus ik had nog 1 dag fulltime die ik kon besteden aan mijn eigen onderneming. Dus het liep al en ik was op de achtergrond bezig met het ontwikkelen van de uitbouw van mijn bedrijf.
Beetje de pareltjes bij precies. ING wegplukken, hè?
Nee, wat ook handig was bij ING, waren ze aan het reorganiseren. En ik kreeg ook de optie om bijvoorbeeld mezelf te ontwikkelen op andere gebieden. Dus
okay.
ik kreeg de optie om cursussen te doen voor online marketing, AdWords, zoekmachine optimalisatie. En dat soort trainingen kon ik gebruiken. En,
heb je ook echt
ontwikkelen.
Gedaan?
Ja, zeker. Okay. Ik heb zeker 4, 5 cursussen gedaan om mezelf te ontwikkelen. En op een gegeven moment ging dat ING reorganiseren. En toen was ik natuurlijk de eerste die mijn handje opstak van, ik wil best wel afscheid nemen om voor mezelf verder te gaan.
Ja. En dan neem je afscheid?
Ja, dat was 2015, 16.
Oké. Okay. En dan zit je al in een andere pand?
Ja.
En hoeveel werknemers heb je dan op dat moment?
Ongeveer 10.
En wat is je omzet dan?
Ja, dus zoals ik zei, ongeveer tussen 3, 4 miljoen euro.
Ja. En dan gaat het nog een keer harder.
Dan gaat het aardig wat harder, ja. Dan kan ik inderdaad full focus hebben op mijn eigen bedrijf.
Mm-hmm.
Tot die periode deed ik alleen consumenten, dus voornamelijk consumentenverlichting, mm-hmm. B2C. En toen ik voor mezelf dus fulltime bezig ging, toen heb ik de stap gemaakt om ook B2B aan te bieden. En ik heb toen ook vrij snel achter elkaar ook buitenland gepakt. Want ik dacht, als het me lukt in Nederland, waarom niet in België, waarom niet in Duitsland, waarom niet in Frankrijk? Dus ik heb snel die stap gemaakt naar het buitenland toe. En toen heb ik echt dat groei meegemaakt van 180%, 200%. 3 jaar ben ik echt in grote aantallen gegroeid.
Ja. Ja. Nu zit je in 10 landen?
11 landen, ja.
11 landen?
Ja.
Zo. En even tussenstapje, je broer? Die zei tegen jou, doe het niet.
Ja, al vrij snel, denk ik, binnen een half jaar kwam je erachter dat inderdaad wel een goed idee was. En hij wou inderdaad ook deze producten verkopen. Alleen toen had ik nog niet zoveel ervaring met zaken doen. Of in ieder geval voor de wederverkoopprijzen instellen. Of kijken wat een gezonde marge was.
Mm-hmm.
En ik heb hem toen prijzen aangeboden. En het ging op zich wel. Hij had een stap gemaakt. Maar al snel, hij had natuurlijk wat meer ervaring dan mij. Ook met het zoeken naar leveranciers en zo. Toen zei hij van, ja, weet je, ik doe het wel op mijn eigen manier.
Ja.
En toen hij zei voor zichzelf verder gaan. En hij doet het nog steeds. Maar okay. Gaat ook aardig.
Ja, dus twee broers in de led.
In dezelfde maat.
Hetzelfde gezien.
Ja.
Het is bij jou echt snel gaan groeien toen je dus naar het buitenland toe...
Klopt, ja.
En dat is dan nadat je fulltime bent begonnen, half jaar, een jaar later?
Ja.
Heb je die stap genomen?
Ja, ja.
Is dat weer een keuze vanuit jouzelf geweest? Of heeft iemand jou daarop geattendeerd? Hoe is dat heb je weer onderzoek, markt? Ja. Ja.
Nou, het kwam eigenlijk van mijn leveranciers. Omdat, kijk, die Chinezen doen natuurlijk zaken met de hele wereld. Dus die hebben best wel veel marktkennis in huis. Ze kunnen precies vertellen welke land interessant is, welke landen groot zijn, welke landen potentie hebben. Ik was natuurlijk iemand die echt het contact met de leveranciers gewoon goed onderhield. Dus ik ging gewoon goed met ze in overleg. En vandaar kreeg ik ook de idee van oké, dit is een interessant land om verder te kijken. Want blijkbaar is er nog weinig of misschien veel aan de hand waar ik die stap kan nemen. En dus die inzicht vanuit de leveranciers, die hebben mij ertoe geleid om de stap te nemen naar zakelijke verlichting of naar het buitenland toe.
Ja.
En vanuit daar ben ik dus verder gaan oppakken.
Ik vind het sowieso, ik vind het interessant, daar kom ik zo wel even op, vertrouwen opbouwen, zeg maar, met een... andere land, zoals China bijvoorbeeld, waar je met leverancier gaat werken. De afstand is zo groot.
Ja.
Daar wil ik zo even op komen.
Ja.
Maar wat was jouw eerste land buiten Nederland waar je ging leveren?
België. Dat is natuurlijk het makkelijkste, want ze spreken gewoon Nederlands en ze lezen Nederlands.
Mm-hmm.
Dus dan kan je gewoon gelijk een vinkje op AdWords aanzetten van doe maar ook België erbij.
Maar je zit wel natuurlijk met btw verleggen. Dat is een dingetje waar je rekening mee moet houden.
Ja, goed, als je een webwinkel hebt, dan zijn die opties meestal gewoon standaard kant-en-klaar ingebouwd. Ja. Dus dat gaat best wel makkelijk.
En de volgende land?
Duitsland. Ja.
En als je kijkt nu naar 11 landen, welke land doet voor jou het best?
Duitsland. Ja. Ja, dat is een hele grote markt. Duitsland en Frankrijk zijn beide hele grote markten met veel inwoners. Met een hoog besteedbaar inkomen.
Mm-hmm.
Dus daar doe ik op dit moment het meeste van. Ik ben de afgelopen maanden ook uit hoe moet ik zeggen?
Ja, land?
Ook een nieuw land erbij gepakt in Scandinavië. En daar verwacht ik ook heel veel van. Omdat daar natuurlijk ook een hoger besteedbaar inkomen is.
Doe je nog steeds veel onderzoek voordat je ergens in een ander land gaat starten? Zoals je dat in Nederland destijds hebt gedaan? Of zeg je van...
Ik weet niet of het
heel veel onderzoek. Ik weet niet of je het veel onderzoek moet doen. Maar een paar bestellingen op marktplaats volgens mij. Ik denk dat dat volgende onderzoek is voor de starters.
En nog steeds kijk gewoon naar een concurrent. Hey, welke land zijn actief? Hey, misschien even kijken. Even een rapportje erbij zoeken online van grootste e-commerce landen van Europa, weet ik veel, welke landen gebruiken nog euro's. Op die manier zit ik er nog steeds in. Ja. Ik ben niet zo van het langdurig een onderzoek uitvoeren en kijken, weet je, hoeveel bestellingen je eventueel kan binnenhalen en gewoon, dit en dat. Nee, maar gewoon doen.
Op een gegeven moment is het ook makkelijk schalen, denk ik. Want je hebt al in 11 landen leef je al, je kent het kunstje. Je gaat gewoon een land erbij pakken, inrichten en gaan.
Klopt. Alleen het blijkt natuurlijk wel dat hetzelfde kunstje in een ander land niet altijd even goed uitpakt. Ja. Weet je, ik heb geluk met bepaalde landen, maar bijvoorbeeld in Engeland is het mij niet gelukt. En het kan zijn dat het andere valuta is of het markt is verzadigd. Dus het hoeft je geen garantie te geven dat het in elke land ook zal werken.
En dan ben je er ook gestopt dan? Of niet?
Ja, ben ik gewoon, tenminste, de site is nog steeds actief, maar... de marketingsuitgaven die zijn natuurlijk wel wat teruggeschroefd. Dus je gaat het geld beter besteden in een land waar je gewoon meer uit kan halen. Dus, je kan inderdaad je les nemen en dan een volgende move plaatsen. Ja.
Toen je bij ABN werkt, heb je je eerste huis gekocht. Ja. Woon je daar nog steeds in?
Nog steeds, ja.
Oké, dus dat is wel met een grote glimlach.
Ja, dat is toch waar het allemaal is begonnen. En mijn huis is ook gewoon nog steeds vol met die verlichting. En als ik er elke dag naar kijk, denk ik van... wow, is wel toch een start geweest van waar ik nu sta.
Ja.
Ik ben natuurlijk wel aan het kijken voor iets nieuws. Want het is natuurlijk... ik ben wel toe aan een nieuwe stap. Maar zover zijn we nog niet.
En met nieuwe stap bedoel je ook gezinsuitbreiding? Of, want ik weet dat jij vrijgezel bent.
Klopt.
Nog steeds?
Nog steeds, ja.
Oké. Dus daar heeft het niet mee te maken?
Nee, daar heeft het niet mee te maken. Ik sta natuurlijk wel open daarvoor, weet je. Maar het kost me wel zoveel tijd te ondernemen. En je hebt er niet altijd heel veel tijd voor om daar ook mee bezig te houden.
En dat is de keerzijde.
Ja.
Men ziet toch wel de mooie dingen om ons heen.
Klopt.
Woning ben je mee bezig, zeg je. Je wilt nog goed. Bedrijf gaat goed. Mooie auto rijden. Ja. Maar men ziet niet wat aan de achterkant ingeleverd wordt.
Klopt.
En je bent nu, hoe oud?
35.
35?
Ja.
Ja, ik heb wel eens gesprekken met jou gevoerd. Die zeggen, ik ben er wel aan toe. Weet je wel, een gezin. En,
klopt.
Ik denk dat het jou ook zeker gaat staan. En je hebt een kinderwens, weet ik.
Ja.
Dus je ziet dat misschien is dat een keerzijde geweest voor de onderneming waar je nu staat.
Absoluut,
zodat je veel tijd hebt gehad om te kunnen investeren.
Zeker, ja.
Maar een kritische vraag naar jou toe. Had je het anders gedaan als je wist, want ik had een gezin kunnen krijgen om mijn 25ste bijvoorbeeld? Als ik dit niet had gedaan en ik had niet een zoontje gehad bijvoorbeeld. Zou je dat anders hebben gedaan?
Nee, ik denk het niet. Het is een lastige vraag inderdaad.
Het is ook een lastige vraag.
Het is moeilijk. Natuurlijk, ik wil natuurlijk wel graag een gezin stichten en kinderen krijgen. Maar, maar goed, ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Tenminste, waar ik nu sta. Maar goed, het kan ook misschien op een andere manier. Als ik er misschien anders in had gestaan, dan kon het ook misschien gecombineerd zoals jij het mooi combineert. Mm-hmm. Maar ik ben me van bewust dat je toch bepaalde dingen moet inleveren, weet je. Ik heb
100%.
De eerste 3 jaar dat ik mee bezig was, heb ik dus 2 fulltime banen gehad. En dan heb ik weinig sociale tijd om met vrienden, familie en dit soort dingen bezig te houden.
Ja.
Dus ik heb er wel wat voor ingeleverd en daar ben ik me bewust van.
Zeker, zeker. Maar dat is niet datgene wat iedereen ziet.
Nee,
dus dat is de keerzijde.
Klopt.
Maar
natuurlijk, veel mensen zien alleen het mooie gedeelte van... weet je hebt een mooie onderneming opgebouwd en je gaat vaak naar het buitenland toe. Je rijdt een leuke auto, dat soort dingen.
Ja.
Maar goed, het heeft natuurlijk wel ook wel een
Geen replica kleding meer.
Ik vind het niet erg. Vroeger was ik natuurlijk wel daarmee meer bezig, maar tegenwoordig vind ik het niet zo erg.
Raar is dat, hè?
Dingen, ja.
Naarmate je ouder wordt, ga je
andere prioriteiten,
stellen.
Ja, ja, ja.
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 Maar goed, even terug naar je onderneming. Als we het gaan hebben over personeel. Dat is een ding wat altijd lastig is, denk ik,
absoluut,
bij je dingen.
Absoluut,
je woont je onderneming zit in Amsterdam, je woont in Amsterdam.
Ja.
Heb je daar moeite mee? Goede personeel te vinden?
Absoluut, ja. Ik... Nog steeds, volgens mij al die 8 jaar dat ik bezig ben, heb ik wel altijd iets gehad met pers. Niet iets gehad, maar het is voor mij altijd een uitdaging geweest om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. En natuurlijk zitten er heel veel goede kandidaten bij die dan echt heel veel geven aan de onderneming en heel veel inbrengen. Ja. En meehelpen om het naar een hoger niveau te krijgen. Maar ik merk dat het best wel een uitdaging is om echt de juiste mensen binnen te hebben. En al die jaren ben ik steeds bezig van, oké, dit is hem niet. En dan gaat het weer de volgende balletje rollen. En dan moet ik weer op zoek naar een juiste kandidaat. En dat kost best wel veel tijd en energie en geld.
Ja.
En dat is toch wel een puntje waar ik continu mee bezig ben.
Ja. Nou ja, het is een soort van rode leidraad, denk ik. Waar wij met iedere ondernemer waar we een podcast mee opnemen, Murat. En dan kijk ik jou aan. Dat dit stukje toch... Ja, dit is een problematiek waarbij ieder ondernemer eigenlijk geval is.
Ja, ik praat ook met heel veel ondernemers. En inderdaad, met bijna elke ondernemer met wie ik een gesprek heb, komt inderdaad hetzelfde
naar voren.
Van, hey, ik heb inderdaad ook een uitdaging, weet je. En het kan wel, weet je. Je kan wel inderdaad goede personeel krijgen, maar het is best wel goed zoeken. En het kost even tijd om daar de juiste persoon voor te krijgen.
En dan vind je één. Die is dan goed.
Ja.
En op een gegeven moment gaat die weg. Heb jij zoiets meegemaakt?
Vaak genoeg.
Ja, hè?
Ja.
Doet dat pijn?
Ja, het is toch wel even een momentje waarvan je hebt van, hey, dit is wel een minder one. Dat is echt jammer, maar dat heb ik wel vaak meegemaakt. Ja.
Lig je er wakker van?
Misschien een paar dagen, maar dan denk ik van, oké, weet je wel. Het is eenmaal gebeurd en...
Gewoon verder.
Achter jou en verder gaan. Weet je? Ja, want je kan niet heel lang blijven stilstaan.
Stel dat het vandaag gebeurt. Zou dat je nog steeds raken? Zit je er zo in?
Het gebeurt ook nog steeds.
Ja, hè?
En ook recent is het ook gebeurd. Een jongen waarmee ik gewoon heel lang mee samenwerkte. Weet je? Ja. Als sinds een van de beginperioden. Die heeft besloten om te stoppen.
Mm-hmm.
En het is toch wel een gemis. Weet je? Denk van, oh, het is wel echt zonde. Weet je? Want het is potentie en veel ingebracht.
Ja.
En het is toch wel een moment om bij stil te staan. Maar goed, weet je, na 3 dagen denk ik van oké. Ja. Ik moet gewoon door.
Nou, ik heb hetzelfde gesprek 2 weken geleden met Tamer gehad. En die zei dat hij daar ook heel veel last van had destijds. En op een gegeven moment, wat zei hij? Ik heb alles uitgezet naar HR. En ik slaap er nu veel beter van. Want als iemand zegt ik ga weg, ja, is dat geregeld met HR? Prima, succes, waar ga je heen? En hij heeft het gewoon helemaal uit kunnen zetten.
Ik denk dat je op een gegeven moment ook al moet. Weet je, je kan je daar wel druk op blijven maken, maar je moet door.
En
weet je, als je kan beïnvloeden om te blijven, is het een ander verhaal. Maar als je echt wil gaan, dan moet je dat denk ik ook niet tegen willen houden.
Klopt, ja absoluut. Ik denk er ook meer van, weet je, zoveel mogelijk zorgen dat het kennis niet bij één persoon ligt in de organisatie. Mm-hmm. Maar gewoon die kennis verspreiden, zodat je niet afhankelijk bent van 1 à 2 mensen. En als iemand bijvoorbeeld een sleutelfiguur besluit om te gaan stoppen of zijn carrière ergens anders verder te gaan, dat het niet een risico is voor je onderneming. Want weet je, voor mij is het belangrijk dat ik een goed team om me heen bouw en dat ik met die verder het bedrijf kan uitbouwen. En dus dat het kennis niet bij 1 à 2 mensen ligt, want nu ligt bij mij best wel veel kennis. Maar ik moet die kennis zeg maar verspreiden binnen de organisatie.
Ja.
Zodat het niet veel afhankelijk is van mij.
Ja.
Maar je gaf het ook al aan van, weet je, in de beginperiode ga je ook je risico verspreiden met leveranciers.
Mm-hmm.
En dat doe je natuurlijk ook intern met je personeel.
Klopt, ja.
En dat is natuurlijk ook wel slim.
Ja, dat is wel noodzakelijk. Want stel dat iemand inderdaad weggaat die van alle aspecten heel veel weet. En diegene valt dan weg. Dat is best wel een risico voor jou.
Ja.
Voor duurzaamheid.
Je hebt het over gewoon risico's nemen, ondernemen. Maar volgens mij ben je best wel een gecontroleerde, risiconemende, mag ik het zo noemen, ondernemer.
Mag je het wel nemen? Ja, zeker.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, dat past wel denk ik bij mij. Ik ben toch wel iemand die wel stappen neemt en dingen uitvoert die misschien andere mensen niet zo snel zouden uitvoeren. Mm-hmm. Om geen risico te nemen. Maar ik ben wel iemand die dan wel goed doordenkt van wel een paar stappen vooruit denkt van oké, stel dat dit gebeurt en dan dit. Weet je, dan moet ik ook hier mijn rekening houden.
Ja.
Dus ik ben wel zo iemand die wel goed alles in vizier heeft.
Ja, hoe ik jou ken, je bent, zoals ik al zeg, hoe ik jou ken, ben je best wel een bescheiden jongen. En dat is Murat ook wel. Niet iemand die graag in de picture wil staan. Nee. Maar op een gegeven moment kom je wel in de picture. Dus dan word je onderscheiding. Kun je ons meenemen in je eerste onderscheiding?
Ja, is inderdaad dit jaar gebeurd. Ik ben toen in een quote terechtgekomen. Daarvoor was ik er niet echt mee bezig. Ik was meer echt bezig met mijn eigen onderneming en werken aan mijn eigen bedrijf om het op te zetten en verder uit te bouwen. Mm-hmm. Ik was niet echt bezig met de buitenwereld of alles wat om me heen gebeurde. Ik had ook niet echt de behoefte of die visie van ik moet bepaalde dingen gaan delen. Alleen wat het net over het vinden van het juiste personeel en vinden van de juiste mensen. Ik ben toen op een gegeven moment wel in de inzicht gekomen van ik moet wel aan de buitenwereld laten weten wie wij zijn, wat wij doen, wie ik ben, hoe snel wij groeien, welke stappen wij maken. Zodat we daardoor misschien wel potentiële talenten kunnen aantrekken om verder te groeien. Want weet je, goede mensen willen ook bij een goed bedrijf werken of bij een groeiend bedrijf werken. Dus ja. Ik had wel die inzicht van ik moet dit misschien wat meer communiceren naar buiten toe. Zodat het bekend is wie wij zijn en wat wij doen. Zodat we misschien daardoor meer talent kunnen aantrekken. Mm-hmm. En zo is het balletje gaan rollen. We zijn in de quote gekomen. Daarna de ondernemer. Een interview afgegeven. En zo zijn we meer bezig geweest met meer PR naar buiten toe.
Ja, het etaleren van je organisatie.
Ja. En daardoor zijn we nu wel... ik was ook niet echt bezig met lijstjes en zo, want je hebt heel veel van die toplijstjes voor ondernemers en bedrijven. En dit jaar verwacht ik wel in minimaal 5 lijstjes terug te komen. Eind van de maand en volgend jaar of volgende maand worden die lijstjes bekendgemaakt. En ik ben van...
Kan je onze luisteraars een primeur geven of hou je dat liever nog even voor?
Ik ben er gewoon heel open in. We komen in ieder geval in de... Techsport, Cross Borders Top 30.
Ja.
Daar zitten we in. De Sprout Challenger 50 zitten we in. De Twinkle Top 100. Weet je, dat is een best wel bekende lijst voor de e-commerce. Mm-hmm. Dus dat is wel voor mij een... daar word ik wel blij van.
We hebben hem hier liggen van afgelopen jaar.
Dus binnenkort komt de editie van dit jaar uit. Ja. Dus ik vind dat wel een mijlpaal voor mezelf. Dat vind ik een belangrijke mijlpaal dan de top 100 quote die ook dit jaar uitkwam. Dat was persoonlijk, maar voor mij is het bedrijf belangrijker dan mezelf, weet je. Voor mij is het bedrijf belangrijker dan waar ik sta of waar ik wil. Ik wil dat het bedrijf gewoon een duurzaam bedrijf is en voor de toekomst gereed is om verder te groeien. En voor mij is het bedrijf heiliger dan ikzelf. Dus.
En tot dusver ben je eigenlijk bescheiden geweest, maar dit jaar ben je dan genomineerd en dat breng je naar buiten.
Ja.
Hoe gaat jouw omgeving daarmee om? Merk je daar verschil in?
Ik wist natuurlijk van mezelf al dat ik best wel aardig groeide als bedrijf, als persoon. Mm-hmm. Maar ik was niet inderdaad iemand die dat veel naar buiten toe bracht. En op een gegeven moment wordt het inderdaad publiekelijk bekend wat je omzet en wat je doet. En dat geeft toch voor bepaalde mensen een idee van, dat is toch wel een aardige omzet of aardige dingen die je binnenhaalt, weet je. Dus je krijgt er wel heel veel input of feedback op een gegeven moment terug van, denk van, voor mijn ouders ook, weet je, die vonden het ook dat ik daar meer voorzichtiger mee moest zijn, weet je. En, dus het is een beetje tweezijdig. Aan de ene kant, weet je, je wilt niet te veel op straat gooien, maar aan de andere kant, om verder te groeien, moet je het wel duidelijk en bekend maken.
Ja.
Dus daar zit ik nu een beetje tussenin, weet je, van wat moet ik nou wel communiceren en wat niet, weet je. Dus dat is wel tricky.
Ik weet niet of het tricky is. Ik zou gewoon datgene waar je mee bezig bent. Je hebt een hele mooie lijn zitten in je organisatie. Je bent als mens, denk ik, ook heel erg gegroeid.
Ja.
Daar waar je staat mag je enorm trots op zijn. Ik denk je hele familie, je omgeving ook. En dat op een bescheiden manier. Want dan kijk ik Murat aan, die is ook zo. Die heeft ook zoiets van, waarom zou ik dit moeten delen? Daar kom ik arrogant over.
Precies,
maar geloof me, dat doe je niet.
Nee. Ik je onderbreek. Maar wat ik dan heel tof vind, is dat je op een gegeven moment dan... als inspiratie wordt gezien voor heel veel jonge mensen. En dat vind ik dan wel toffer eraan. Dat ik als voorbeeld, als inspiratie, als zo'n persoon wordt gezien voor de mensen. En dat je vanuit het niets ook iets kan opbouwen en stappen kan maken. Mm-hmm. Ja, daar krijg ik dan heel veel energie van. En dat is voor mij ook de reden dan om hier meer mee te doen. Want daar krijg ik dan wel voldoening uit. Weet je? Het is niet alleen nemen in de maatschappij, maar het is geven en nemen. Dus ik wil ook wel iets terug kunnen doen voor de maatschappij en voor de jongeren. Maar ook voor mensen die denken om iets op te bouwen.
Ja.
Dat vind ik dan wel weer tof.
Ja, heel mooi denk ik voor onze luisteraars ook om dat stukje mee te nemen. Dus als iemand iets wil gaan starten of wat dan ook, dan, dan kunnen ze jou in ieder geval als inspiratiebron gebruiken. En misschien heb je wel eens wat tips voor hun. Ja. Zodat zij ook kunnen groeien en de dromen kunnen waarmaken.
Ja, ja, ja.
En hoe zit het qua tijd? In het begin heb je 2 banen. Ja. Volgens fulltime. Ik weet niet, hoe ziet jouw werkweek eruit? Wat doe je als je 's ochtends opstaat? Hoe laat sta je op?
Ik sta meestal rond tussen 7-8 uur op.
Oké.
Dan ga ik niet ontbijten. Ik ben geen ontbijtmens. Ik drink gewoon een koffie en dan kan ik tot de lunch verder.
Oké.
Dat probeer ik nu wel veranderingen te brengen. Maar de afgelopen jaren was het natuurlijk alleen koffie.
Ja.
En begin ik meestal ga ik naar kantoor.
Ja. Koffie dan, met melk was het toen, hè?
Toen wel. Ja. Dat is alleen koffie.
Goed zo. Dat zijn al stappen.
Ja, weet je, ik begin meestal rond 8-9 uur dus. En dan er was een periode dat ik echt tot laat doorging.
Ja.
Maar inmiddels is dat wel verminderd. Want ik vind het ook belangrijk dat ik ook aan sporttijd vrij kan maken. Dus ik heb daar ook gewoon afspraken voor waar ik dus naar de sportschool moet.
En hoe vaak sport je in de week?
Op dit moment is het best wel hoog. 4-5 keer in de week.
Zo, oké. Okay.
Dus dat is voor mij een stok achter de deur. Van ik heb nu afspraken die ik moet nakomen. Dus ik kan ook niet lang op kantoor blijven. Dus ik moet ook gewoon afsluiten en weggaan. Dus dat vind ik wel fijn. Anders ging ik echt door tot 10-11 uur.
Ja, ja.
En toen maakte ik inderdaad lange dagen. Maar inmiddels is dat inderdaad echt tot 6 uur werken.
Mm-hmm.
Ga ik naar de sportschool wat eten en dan ontspannen, een boekje lezen.
Ja, merk je dat dat verschil, zeg maar, wat je nu doet, dat veel meer rust geeft, ook in je hoofd? Of
ja, in mijn hoofd blijven allemaal ideeën en projecten rond zweven. Dus het stopt gewoon niet. Weet je, ook als ik dan sportschool ben of iets, ik kom steeds met ideeën of dingen die ik wil doen. En ik heb gewoon te weinig uren op een dag om dat allemaal uit te voeren. Maar het stopt gewoon niet. Ik kan daar niks aan doen.
Ondernemen eigen, denk ik.
Ja.
Ja, ik denk, ik weet niet hoe het bij jou zit, Murat, maar als je aan het sporten bent, heb je hoofd even leeg.
Ja.
Maar juist dan komen die leuke ideeën.
Ja, absoluut. Ja. In de douche of op de sportschool.
De
of
gekste als ik een boek
aan het lezen. Plekken waar je het niet verwacht. In de vliegtuig als ik een boek aan het lezen ben.
Ja.
In een hotelkamer. Komen steeds ideeën van dit moet ik ook doen of dat moet ik ook doen. En het geeft je wel een rust op dat moment en dan heb je meer tijd om na te denken.
Je leest ook veel, want ik ben op jouw kantoor ben ik geweest.
Klopt.
Of in je kantoor en ik zag een kast vol met boeken.
Ja.
Hoe vaak lees je?
Ik probeer wel minimaal 1 boek in een maand te lezen. En vroeger was ik niet helemaal een boekenlezer of ik hield niet van boeken lezen. Ben ik afgelopen 2 jaar nu wel mee gestart.
Mm-hmm. Hoe is dat gekomen?
Je komt dan met... toen ben ik ook dus begonnen met netwerken. En kom je met ondernemers in aanraking of met netwerkorganisaties. En dan krijg je tips van... lees eens dit boek of lees dat boek. En zo is het een beetje gaan rollen. En op een gegeven moment lees je een boek en dan kom je tot inzichten van... waarom heb ik dit niet eerder gelezen of niet eerder aan gedacht? En het geeft je gelijk inspiratie of hulp om bepaalde dingen uit te voeren of op te pakken. En dat is het mooie aan een boek lezen. Je ontwikkelt jezelf en je kan het gelijk toepassen.
Heb je het ook toegepast? Bepaalde dingen wat je hebt gelezen?
Absoluut. Ja, absoluut. Je ziet de handvaten om toe te passen. Of dingen die je kan gebruiken in je organisatie. En maar ook als persoon, weet je. Bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen moet loslaten of niet. Of mensen op een bepaalde manier moeten aanspreken. Het kunnen hele kleine dingetjes zijn.
Ja.
Maar het kunnen wel heel grote effecten hebben. Dus dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Want weet je, ik ben geen geboren leider of een CEO. En de afgelopen jaren was ik echt meer bezig met het opbouwen van een bedrijf. Maar ik heb mezelf toen sinds... nadat ik ben gestopt bij ING niet meer ontwikkeld als persoonlijk vlak, meer met on the job. Maar het is natuurlijk ook enorm belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Zeker. Als leider, als oprichter. Want
visionair.
visionair, want je moet als kapitein van het schip laten zien welke richting je op gaat. En het bedrijf die kijkt ook naar jou als de kapitein. En die kijken naar je op en die hebben een bepaald idee daarbij. Dus je moet je wel daarin ontwikkelen en blijven doorgroeien.
Ja, wat ik heel knap vind, en je ziet jezelf niet als een leider, maar je doet het nog steeds zelf. Kijk, ik kijk altijd Moerad aan. En we zijn met z'n tweeën zijn we gestart.
Ja.
Ik denk niet dat we waren geweest als waar we nu zijn zonder Moerad. Als ik naar mezelf kijk. Maar jij doet het nog steeds zelf.
Klopt. Nou, ik heb wel een team natuurlijk van medewerkers.
Uiteindelijk moeten al die lijnen door jou uitgezet worden. En jij beslist.
Klopt.
Het lijkt me wel een grote last, man.
Klopt. Dat is het ook. Het is best wel veel verantwoordelijkheid. Weet je? Ik heb natuurlijk op dit moment 50 mensen in de organisatie. Mm-hmm. En het is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid. En ik probeer natuurlijk wel een team om me heen te creëren die ook verantwoordelijkheden hebben. Het kost natuurlijk even tijd. Maar uiteindelijk, wat je zegt, de beslissingen die worden op dit moment door mij besloten. Of stappen die worden door mij gemaakt. Of ideeën die komen vanuit mij. En dat is inderdaad best een last op mijn schouder.
Ja.
En het zou natuurlijk veel fijner zijn als ik net als jullie dan bijvoorbeeld een partner had. Of andere mensen om me heen waarmee ik kon sparren. Dat zou natuurlijk voor mij de last veel lichter maken. Maar het is helaas niet anders.
Nee. Maar ik denk wel ook wel een goeie om met wat je nu ook de afgelopen 2 jaar doet met andere ondernemers. Gewoon gesprekken aangaan.
Absoluut.
En sparren. En een ondernemer begrijpt een ondernemer ook altijd beter.
Zeker.
En dat is gewoon zo.
Ja. Daar krijg ik nu ook op dit met de meeste respons op. Weet je? Ik ga langs bij andere ondernemers. Weet je? Langs bij andere bedrijven. Om met elkaar te sparren, om ideeën op te doen of met dingen die je aanloopt met elkaar te bespreken, zodat je elkaar daarin kan ondersteunen.
Ja.
Daar heb ik op dit moment het meeste aan. Dus boeken lezen, jezelf ontwikkelen, maar ook met andere ondernemers praten. Maar goed, uiteindelijk moet je het wel zelf doen.
Ja. Dus. En waar sta je nu met je organisatie? Wat draai je nu? Als je kijkt naar je jaaromzet?
Tussen de 10 en de 15 ergens.
Oké. En wat zijn je toekomstplannen?
Qua groei bedoel je?
Ja, nou ja, kijkend naar de landen, kijken naar... Is het een omzetgroei waar je naar kijkt? Of is het...
Ja, kijk, groei is natuurlijk belangrijk. Een e-commerce bedrijf moet gewoon groeien. Tenminste, voor mij voelt als ik gewoon geen groei heb. Of tenminste, ik heb de afgelopen jaren altijd al groei gehad. Ik ben het gewend. Als je eenmaal die groei gewend bent en je gaat op een gegeven moment break-even draaien, weet je, dezelfde als vorig jaar, dan voelt het voor mij niet als... Ja, het voelt gewoon niet...
En hoe is dit jaar met corona?
Veel
last van?
Nou, niet last. Het is juist dat het drukker is geworden. Mm. Dus dat is voor de e-commerce natuurlijk wel fijn. Voor andere sectoren minder.
Zeker.
Maar goed, wij groeien wel denk ik 30%. Het is wel drukker geworden bij ons. Veel meer mensen zitten natuurlijk thuis.
Ja.
Die hebben tijd om te klussen. Die kunnen nu bepaalde dingen uitvoeren, verlichting vervangen.
Ja.
Dus het is wel drukker geworden. Wat ik verwacht van de komende jaren is dat we zitten natuurlijk in een groeiende markt.
Ja.
Er is nog steeds heel veel potentie om over te gaan van traditionele verlichting naar LED-verlichting. Mm-hmm. Dus ik verwacht de komende jaren ook verdere groei. Qua aantal landen zal ik niet zo heel veel verder groeien, want we zitten al best in een bepaalde dekking.
Ja.
Alleen onze positie versterken in de landen waar we actief zijn, dat is mijn doel om daar gewoon een hogere aandeel in te krijgen in de markt.
Ja.
Dus ik verwacht wel de komende jaren, tenminste mijn doel over 3 tot 5 jaar is dat ik wel ook 3 tot 5 keer zo groot ben, hopelijk.
Ja, oké. Ja, laten we het hopen. Ook, ook een aantal shops meer, denk ik, dat je ook weer gaat bouwen.
Yes.
Nog steeds zelf?
Nog steeds zelf.
Ik vind het toch
niet verleidelijk, Kemal, om... het kunstje doe je nu met LED-verlichting.
Ja.
Maar om een ander product ernaast te gaan doen?
Dat wordt inderdaad heel vaak gevraagd aan mij. Van, hey, waarom doe je niks nieuws of niks anders bij? Alleen dit product of deze... dingen die ik verkoop, die zijn best wel heel breed. En het kost me nu al best wel veel energie, tijd en inspanning om hiermee verder te gaan.
Ja.
En het is natuurlijk makkelijk om het kunstje op een ander doelgroep of een product of sector te gaan uitvoeren. Maar ja, dan heb ik nog meer energie, nog meer tijd.
En wat zie jij als je grootste uitdaging, zeg maar, de komende periode? Als je kijkt naar je organisatie waar je nu staat, om in ieder geval groei te realiseren. Maar wat zie jij als een uitdaging, jouw grootste uitdaging?
Ik denk nog steeds personeel. Ja. Dus inderdaad talenten aan te trekken, A-spelers, echt de juiste mensen dus. Vinden. Het gaat nu wel beter hoor. Een keer zei dat natuurlijk voor corona is natuurlijk wel dat er meer mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ja. Dus je krijgt veel meer kandidaten voor bepaalde functies. Dus dat is wel voor mij dan wel een voordeel dat ik uit meer kandidaten kan kiezen. Maar dat blijft nog steeds de grootste uitdaging. Mijn groei is afhankelijk van het team. En ik kan natuurlijk heel hard gaan rennen, maar het team om me heen moet ook samen gaan rennen met mij. Dus het is belangrijk dat ik gewoon een goede team, goede familie om me heen heb.
Ja.
Waarmee ik het samen kan bereiken. Want ik kan wel bepaalde ideeën en visies hebben waar ik wil staan. Maar als het team om me heen niet dezelfde dingen deelt of niet even snel met mij rent, dan gaat het natuurlijk moeizamer.
Ja, het lijkt me wel lastig om 50 man iedere keer te motiveren.
Ja.
Hoe doe jij dat?
Ik volgde, tenminste ik heb het boek gelezen van Fern Harnish, Scaling Up Methode. Ja. Dus we zijn natuurlijk een scaling up. En een van de dingen die daarin wordt gedeeld is de mensen meekrijgen met jou en kennis delen en inspireren. En wat ik dus voor corona al deed was elke 3 maanden met het complete bedrijf een meeting organiseren en met een etentje erbij bijvoorbeeld. Maar dat ik daarin terugkeek op de afgelopen maanden, maar ook een vooruitblik deed naar de komende maanden, zodat ik hun meeneemt van wat gebeurt er en wat hebben we gerealiseerd.
Ja.
Maar ook nu bijvoorbeeld het delen van successen van bijvoorbeeld, we komen nu op lijstjes, weet je, we maken stappen, we maken een mooie dag mee met een nieuwsbriefactie of het delen van successen, zodat mensen ook daarin mee kunnen
betrokken raken
inderdaad. Dat helpt heel veel, heb ik gemerkt. Ja. Maar ook teruggeven aan hun, weet je, van hey, we maken een mooie maand mee. Laten we bijvoorbeeld iets leuks doen met z'n allen. Of een leuke activiteit. Of ik heb natuurlijk een lounge, weet je, een tafelvoetbal erbij. Of een tafeltennis, weet je. Ik vind het belangrijk dat ik het ook laat zien, dat ik het ook teruggeef aan de bedrijf.
Ja.
Zodat ze ook betrokken blijven.
Mooi man. We beginnen altijd, het is een thema in ons podcast, dat onze luisteraars iets, of in ieder geval onze gasten iets, iets meenemen.
Ja.
Je hebt ook iets meegebracht, zie
Klopt. Ja, ik zat te twijfelen van, okay, wat zou ik meenemen? Want ik had het idee om bijvoorbeeld een gekopieerde CD-ROM mee te nemen.
Ja,
over die software waar ik het net over had. Maar toen dacht ik van, want tegenwoordig kom je nergens van CD terecht. Alles is online, dus het was voor mij heel moeilijk om een CD te vinden. Maar wat ik heb meegenomen is natuurlijk het eerste product waarmee... Alles is gestart, de LED-strips, de welbekende LED-strips. Dus waar... voor mij Lessos is begonnen.
In een andere verpakking neem ik aan? Of was dit de eerste verpakking?
Nee, toen was het inderdaad... Nee. Nu heb ik inderdaad mijn eigen merk. Dus Purple is mijn eigen merk. Maar vroeger was het natuurlijk gewoon een blanco.
Ja.
Niet eens een doos, maar gewoon een blisterverpakking.
Gaaf.
Dus we hebben daarin wel stappen in gemaakt.
Ja.
Maar dit was natuurlijk voor mij iets wat ik kon delen met jullie. Van,
prachtig man.
Dit is het product waar het allemaal is mee begonnen.
Ja, super. Kijk, heb je dit ook in je huiskamer, zeg maar, als zijnde van?
Ja, hè? Absoluut, ja.
Ja, dat vind ik wel in ieder geval inspirerend. Maar ook goed om terug te kijken waar je bent begonnen en waar je nu staat.
Ja.
Je bent een inspirerende ondernemer, Kemal. Ik denk dat er heel veel van je kunnen leren.
Ik hoop het.
Het stukje, zeg maar, doen vooral. Risico's te nemen, gecontroleerd.
Ja.
Dat is een belangrijk. Ik denk dat dat jou ziet. En ik hoop dat jij de komende 3 tot 5 jaar in ieder geval de groei realiseert. Maar ook als je kijkt naar je thuissituatie, hoop ik dat je de waarde tegenkomt en dat je dat kan
dat
opzetten. Dat
ook.
Zou helemaal mooi zijn. Dan kom ik jou advies geven hoe je dat moet combineren.
Ik hou je aan je woord.
Dus ik wil je ontzettend bedanken voor, voor je tijd, voor jouw verhaal.
Ja.
En Ja, hopelijk zien we jou over een jaar weer in onze podcast met een verhaal dat je dan al staat waar je nu staat.
Ik hoop het ook. Ja, ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie mij de kans hebben gegeven om hier mijn verhaal te delen met de luisteraars.
Zeker.
En ja, ik wil jullie ook complimenteren met wat jullie nu aan het doen zijn, weet je. De podcast van Be Message. Ik vind dat heel handig om ook andere mensen te bereiken. Dus jullie hebben een mooie schakel tussen de ondernemer en de luisteraars die inspiratie willen opdoen of willen horen wat achter een een ondernemer is.
Ja.
Dus mijn compliment ook voor jullie tijd. Weet je, jullie stoppen er tijd in en energie. Dus,
heeft ook misschien een keer zeiden dat heel veel nu geïnspireerd raken en dat je heel veel concurrenten erbij gaat krijgen. Ze weten in ieder geval hoe ze de kunstje moeten herhalen. Maar,
geen probleem, geen probleem. Ik gun het ze van harte.
Dankjewel voor je komst, Kemal.
Dankjewel. Dankjewel.
Yes.